Charnel Delta Lima Oscar. Om te beginnen eventjes wat nieuwtjes van de Vice President Engineering van Amsterdam, Jerry en 0JI, die geeft nog even samenvatting van de laatste ontwikkelingen uit de engineeringhoek van AMSAT. En dan gaat het vooral even om de nieuwe satelliet die eraan zit te komen, FOX-1A. Ook RAD-FXSAT-2 genoemd, want die gaat straling meten in de ruimte en zo. Maar is dus ook een amateursatelliet, daar zit een pakket van AMSAT en A in. En nou ja, die satelliet die staat al een tijdje klaar voor de lancering. Maar die moet dus mee met een nieuwe raket die binnenkort gelanceerd moet worden. En dat wordt maar steeds uitgesteld vanwege eerdere problemen. En het is nu helemaal nog even onduidelijk wanneer die gelanceerd wordt. Maar als het goed is, wel ergens in de komende maanden. Voor het eind van het jaar. Maar ja, verder heeft AMSAT een samenwerking aangekondigd, hadden ze al eerder gezegd, met de Universiteit van Maine, waar ze een CubeSat aan het maken zijn, MESAT 1, en daar gaat AMSAT dan een amateurpakket inbouwen, en dat is inmiddels gestandaardiseerd. Dat is gewoon het pakket LTM 1, een lineair relais systeem met ook commando- en controlemogelijkheden. Maar dus ook met een lineair relais systeem voor amateurs. Dus dat wordt daar ingebouwd. En er zijn meer plannen voor dit soort acties. Dat AMSAT contact heeft met een universiteit of een bedrijf of wat dan ook. Iemand die een CubeSat wil lanceren. En dan zegt AMSAT daarna van, nou, dat is misschien een leuk idee dat wij daar ook een moduletje bij stoppen. En als dat dan nog kan, als er ruimte en ook nog qua massa nog mogelijkheden zijn, dan geeft dat leuke mogelijkheden om mee te liften in allerlei satellieten die toch al gebouwd en gelanceerd worden. En op zo'n manier kan er dus heel wat amateurspul de ruimte in komen als het allemaal zo mee zit. Maar goed, verder is AMSAT daarna bezig met de ontwikkeling van de golfsatellieten, Golf T en Golf 1. En dat geeft vanwege de coronacrisis enkele vertragingen. De toeleveranciers kunnen bepaalde dingen nog even niet zo snel leveren als gepland. Maar goed, dat begint te komen. Golf T die zou toch echt eind juni volgend jaar klaar moeten zijn. En dan kan die daarna gelanceerd worden. En als het allemaal dan goed gaat, dan kan die satelliet dus gaan testen met een X-band downlink parrot. Dus dat is een papegaai systeem, zeg maar. Een soort relais waarbij de zender relayeert wat hij ontvangen heeft, maar dan niet real-time, maar even later gewoon terugzenden op dezelfde frequentie. Dat zou dan kunnen in de 10 gigahertz band dus. Of ook een 2 meter uplink, een L-band, S-band, nou, van allerlei mogelijkheden. En die komen dan later in ook golf 1. En golf 1, ja, die moet dus dan als het lukt naar een hogere baan gelanceerd worden. Een hogere elliptische baan, maar dat is wat lastiger, want dan moet hij aan allerlei extra eisen voldoen. Namelijk dat hij toch niet langer in de ruimte blijft dan 25 jaar. Dus dan moet hij zelf iets verzinnen om zijn baan te verlagen aan het eind van zijn actieve leven. Dat wordt nog even een gedoe. Maar het is even kijken. Maar AMSAT die zou dus gelanceerd kunnen worden met een militaire lancering. Kan die meeliften, is het idee. Dat zo even wat die ontwikkelingen betreft. De CubeSat standaard, die is ooit eens verzonnen in Cal Poly Universiteit in Californië. En dat is alweer jaren geleden natuurlijk, maar nu wordt daar weer een nieuwe versie van het CubeSat Design Specification gepubliceerd. Versie 14 is dit al. Aanvankelijk was het echt het idee van, nou, we vertellen in zo'n specificatie gewoon wat je moet doen om een CubeSat te bouwen. Maar nu hebben ze het een beetje aangepast. De nieuwere versie is nu meer een soort, een guideline, hè? Een gids om te zeggen van, nou, als je iets op plan bent, zou je het zo en zo kunnen doen. Het is maar een idee, maar hè? Misschien helpt het. Die eerste versie was dus al meer dan 20 jaar geleden, maar nu komt dus een nieuwe. Is intussen beschikbaar. Die eerste versie ging alleen om 1 unit en 3 unit CubeSats. Maar die nieuwe die is wat uitgebreider. Die gaat zelfs over alle versies van 1 unit tot en met 12 unit. En daar hebben ze alle mogelijke zaken voor afgesproken. Mechanisch, elektrisch en noem maar op. En ja, goed, dat kan dus gebruikt worden. Het is een mooi document. Dat kun je downloaden. En dan vragen ze om terugkoppeling. Het moet eigenlijk gereviewd worden door mensen die er een beetje kijk op hebben. Dus als iemand mee wil doen, dan kan dat. Maar ze willen dat dus als een soort algemeen verhaal de wereld inbrengen. Ook zorgen ze dat het lanceren van CubeSats niet per se moet met de mogelijkheid die ze aanvankelijk als enige mogelijkheid zagen, namelijk de Peapod. Maar nu zijn er intussen een hele rits lanceermogelijkheden. Allerlei lanceerdozen waar zo'n serie CubeSats ingestopt kunnen worden. Onder andere ook van ISIS in Delft, de Nederlandse club die ook een heleboel lanceringen van CubeSats organiseert. En die hebben daar ook hun eigen lanceermogelijkheden voor bedacht. En ja, al dat soort mogelijkheden zitten nu ook in die standaard. En die kunnen dus ook allemaal geadviseerd worden. En ja, dat moet ook weer nu gereviewd worden of dat allemaal wel goed gaat. Dus nieuwe ontwikkelingen. Verder zijn er natuurlijk bedreigingen voor amateurbanden en de hogere gigahertz banden, zeg maar, waar ook veel amateur satellietbanden zitten. En in de VS is al een tijdje discussie over de 3,5 gigahertz band, zo'n beetje. Daar zit ook een stuk voor amateur satellieten. 3400 tot 3410 megahertz. Nou, dat stuk dat lijkt nog wel goed te gaan, maar intussen zijn er wat bedreigingen. Die hele 3 gigahertz band, zeg maar, die is eigenlijk gedeeld met de Amerikaanse militairen. En dat is jarenlang goed gegaan. Dat kan allemaal amateurs plus militairen tegelijk in die band. Dat geeft geen problemen. Maar die militairen die hebben nu intussen een stuk van die band beschikbaar gemaakt voor commercieel gebruik. Voor 5G. En dat betekent dat er een stuk van die amateurband afgaat. Die amateurs zitten er wel een secundaire basis, maar toch 3300 tot 3500 megahertz. Maar het bovenste stuk, 3450 tot 3500, zou dan gaan verdwijnen. Die bovenste 50 megahertz die zou dan voor 5G beschikbaar komen. Voor een nieuw stuk van 3450 tot 3550. En daardoor krijgen ze een nog langere band. Helemaal van 3450 tot 3980 voor 5G. En ja, daar is heel veel behoefte aan en daar wordt enorm aan getrokken. Dus ja, dan heb je als amateur natuurlijk ook een probleem. Dus de bovenste stuk lijkt dan verloren te zijn voor amateurs, maar de satellietband die lijkt voorlopig nog veilig. Dus even afwachten hoe dat gaat aflopen. Ja, er is een Virtual Expo satelliet wereldje geweest met allerlei presentaties. En die staan op internet. Die kun je dus gaan bekijken. Er zijn meer van die dingen. De Smallsat virtuele conferentie, die is ook geweest. En daarbij is ook een enorme serie presentaties geweest, dagenlang. Met ook meer dan 100 posters die gepresenteerd zijn. En ook die zijn allemaal op internet te vinden. 162 presentaties en honderden posters. Nou, dat is allemaal op een site op internet te vinden. Smallsat.org. Dan kun je dat gaan bekijken. Dat was dus 1 tot en met 6 augustus. En de volgende virtuele conferentie staat alweer gepland voor de komende jaren, ook in begin augustus. Dus dat belooft wat. Ja, intussen had ik vorige week al iets over verteld. Er zijn wat amateurs bezig om missies naar Mars te gaan volgen. En te blijven volgen met eigen apparatuur. De meest succesvolle ontvangst is natuurlijk met de 20 meter schotel van Amsat DL in Bochum. Die dus momenteel nog steeds bezig zijn een aantal van die ruimtevaartuigen te volgen. Waaronder ook de Chinese Chang'an 1. En dat gaat nog steeds goed. De baanparameters zijn bekend. En inmiddels zijn ook wat meer gegevens van de telemetrie geanalyseerd. En dat is intussen duidelijk hoe het werkt. Intussen is precies bekend hoe de coördinatenstelsels rond die satelliet werken. En daardoor dus ook precies de standregeling en de stand van de zonnepanelen, stand van de high gain antenne. Dat is allemaal nu precies bekend, want dat is allemaal uit de telemetrie te halen en dat is allemaal precies zoals, zoals de Chinezen het zelf gebruiken. Dus dat is wel grappig. Bij andere ruimtevaartuigen gaat het iets moeizamer om die telemetrie te analyseren. Want ja, dat is een stukje complexer en heel raar in elkaar gezet. En dan is het wat lastig te volgen. Maar goed, het blijft een leuke hobby. Voorlopig blijven die ruimtevaartuigen nog steeds zodanig dat ze nog te volgen zijn met hun richtantennes en grotere vermogens. Dus nog steeds kunnen amateurs meekijken met de telemetrie. Verder satellietoperaties niet zoveel. ARIS-verbinding, die is er nog eentje geweest op 7 augustus met Rusland. En er staat er nog één gepland in augustus over een aantal dagen. Maar dat is een paar keer verschoven. Maar hoe dan ook, het is een rechtstreekse verbinding met de VS. Dus die kunnen wij hier toch niet horen. NASA heeft ook in verband met de coronacrisis wat dingen gemaakt om mensen thuis in de gelegenheid te stellen allerlei zaken te gaan bekijken van NASA-publicaties. NASA at Home heet dat dan. En daar kun je allerlei video's, podcasts, virtuele tours, e-books en zo allemaal bekijken. Op de NASA at Home pages van mensen die met verschillende computers aan het experimenteren zijn voor bijvoorbeeld satelliettracking, die kunnen ook de Raspberry Pi nu heel mooi gebruiken voor bijvoorbeeld het tracken van het ISS. Er is een magazine wat op internet te vinden is, MagPi, magazine voor de Raspberry Pi dus. De nieuwste versie, 96 van juli, die kun je downloaden. En daar staan allerlei leuke projectjes in om uit te voeren met die Raspberry Pi. Maar eentje daarvan is dus ook hoe je de Pi met een e-paper display kunt gebruiken voor het trekken van het ISS als specifieke toepassing voor dat computertje. Voor de liefhebbers. Nou, verder is er weer een afstandsrecord gebroken op Oscar 92. Een Frans amateur met een station in Canada. Over een afstand van 5011 kilometer. Ja, Oscar 92 heeft wat problemen met zijn voeding. Het lukt niet altijd om de spanning goed te houden. Als die in de schaduw van de aarde is geweest, dan schakelt hij weer in. Maar zodra die dan weer in de schaduw komt, dan stort de spanning weer in. Dat betekent dus ook dat het omschakelen naar mode LV op woensdagen tegenwoordig regelmatig mislukt. Omdat de satelliet vrij kort daarna problemen krijgt met zijn spanning van de batterij. En dan schiet hij in de safe mode en dan schakelt hij dus uit. En dan als hij in de zon komt, dan schakelt hij weer in. Maar dan is hij weer in de standaard mode UV terechtgekomen. En dan moet er dus weer een commandostation aan te pas komen om te proberen hem weer in mode LV te krijgen. En dat lukt dan niet altijd, of soms wel, maar heel kort. Dus dat is even gedoe. Maar ja, niks aan te doen. Namsat UK blijft nog eens wijzen op de Oscar Satellite QSO Party. Waarbij ze ook nog opwijzen dat het clubstation van Namsat UK, en dat is G0AUK, ook af en toe actief is. Bijvoorbeeld op Oscar 100. En dat is wel fijn, want dan krijg je extra 5 punten als je een verbinding maakt met dat station. Maar verder is het niet echt een contest, maar het is gewoon om de activiteiten op amateur satellieten te stimuleren. En dat loopt tot en met 22 september. Ja, verdere zaken. Oscar 73 die zit inmiddels weer continu in de zon. Dat was al te verwachten, dus sinds 10 augustus. En daar blijft hij tot 13 april volgend jaar. Dus de komende maanden hebben we continu Oscar 73 in de zon. Dat kan gaan betekenen dat de temperaturen te hoog gaan oplopen. En dan kan dat ook betekenen dat het relais dus uitgeschakeld moet gaan worden. Omdat hij dus high speed telemetrie gaat zenden. Maar dat is op dit moment nog even niet zo. Maar dat zullen we binnenkort horen van Namsat UK. Van het controlestation. Nou, Lelaxat 2 is verder operationeel. Falconsat 3. Ook Oscar 7 blijft de meeste tijd, bijna altijd wel, in mode B op dit moment. Oscar 92, ja, zoals net beschreven, meest UV en misschien af en toe even LV als het lukt. Oscar 11 is sinds de 13e weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. Oscar 27, die doet het nou keurig volgens een schema met een beperkt aantal minuten per omloop. Oscar 29 af en toe eens een keer een passage te gebruiken, maar meestal niet. De XV2 satellieten, ja, de meeste die zijn wel bruikbaar, maar een paar daarvan dus maar moeizaam, hè, met korte stukjes van een paar seconden. Maar XV2A en B en F die lijken nog wel helemaal normaal te functioneren. RS44, heel populair, die doet heel goed. Continu beschikbaar, Cassie A en B ook, en dan de Oscar 50, operationeel, Oscar 73 ook dus nog steeds, maar ja, hoe lang nog? En dan Oscar 86, 88, 91, doen het allemaal, de Oscar 104 af en toe een beetje, Oscar 101 beschikbaar. En Oscar 84 met zijn PSK-relaissysteem. Nou, en dan Oscar 100 volledig operationeel. En het ISS met packet op 2 meter. Als er geen gekke dingen gebeuren bij het ISS, zoals ruimtewandelingen, koppelingen en dat soort dingen. Ja, verder zijn er allerlei plannen dus om in de toekomst ook amateurradio te gaan gebruiken bij de Gateway, Deep Space Gateway bij de maan. Als die straks komt, en dat wordt dan zo'n beetje weer als met ARIS-verbindingen. Maar goed, ze willen daar ook wat meer mee doen dan alleen audio. Dus daar komt ook weer HamTV, dus de digitale amateurtelevisieverbinding erbij. Net als toen ook tijd geweest is met het ISS. En verder willen ze ook allerlei hogere banden gaan gebruiken. S-band, C-band, X-band enzovoort. Dus dat kan nog aardig wat worden. Ook AmSatDL is daar volop bij betrokken. En die heeft daarover contact met de ESA. Die ook dus meedoet met die gateway. Dus dat belooft wat. Nou, AmSatDL, veel discussies over apparatuur voor gebruik bij Oscar 100. Heel veel SDR-discussies en zo. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden. Nou, in het ISS gaat alles een gangetje met de 3-man bemanning. En die zijn bezig met allerlei zaken. Op dit moment vooral ook met de voorbereiding van het vertrek van het Japanse ruimtevrachtschip HTV-9. Die moet komende dinsdag losgekoppeld worden. En dan hangt die los in de ruimte. En dan een tijdje later zal die dus verbranden in de atmosfeer na een aantal dagen. Dus die zal binnenkort vertrekken. Momenteel zijn ze hem vol aan het stoppen met afvalspullen. Lanceringen, ja, we hebben afgelopen nacht, 4 minuten na middernacht, de lancering gehad van Ariane 5 met 3 grote satellieten. Eentje daarvan, dat is MEV-2, de Mission Extension Vehicle. Dus dat is weer zo'n apparaat wat vast gaat koppelen aan een geostationaire satelliet. In dit geval dus weer een Intelsat. Zodat die satelliet dan weer gemanoeuvreerd kan worden. Omdat hij zelf geen brandstof meer heeft, kan dat door die MEV worden overgenomen. Zodat dan die satelliet de levensduur flink verlengd kan worden. Dat is al eens eerder dus gedaan met MEV-1, die ook zo'n Intelsat heeft gepakt. En dat werkt allemaal prima. Dus dit worden gewoon routine missies in de toekomst. Dat wordt leuk. Nou, verder nog allerlei lanceringen. Er had een Astra Rocket 3.1 gelanceerd moeten worden. Maar dat is weer uitgesteld vanwege onder andere slecht weer en zo. Wanneer die nu wel gaat, dat is even afwachten. Waarschijnlijk de 30ste, maar dat kan nog veranderen. Verder nog een grote spionagesatelliet van de Amerikanen, die met een Delta 4 Heavy gelanceerd moet worden. De 26ste, die gaat naar een geostationaire baan voor het bespioneren van communicatiesatellieten. Die heeft onder andere een 100 meter grote paraboolantenne en zo. Dus dat, die pakken het groots aan. Verder nog wat lanceringen van Falcon 9 van SpaceX met communicatiesatellieten. En natuurlijk weer Starlink satellieten. Die we ook vorige week nog hebben zien lanceren. Nu gaat er weer zo'n serie naar boven. Van 58 stuks met weer 3 SkySat-satellieten erbij. En en dan gaat het nog even door. Er moet misschien nog in augustus een lancering komen. Dus dan krijgen we nog 3 Falcon 9 lanceringen deze maand. En volgende maand gaat het weer verder met weer een volgende serie satellieten. Nou ja, we zullen zien. Verder moet dan op 1 september eindelijk die lancering van de Vega komen, die wat, ook weer wat uitgesteld was geweest. Met een hele grote zwerm kleine satellieten. Onder andere weer van Flock satellieten, Dove gevallen, aardobservatie, en verder Lemur en Space Bee en zo. Maar ook daarnaast een aantal satellieten die op amateurfrequenties actief gaan worden. En die kunnen we dus ook gaan trekken. Later moet er ook weer een raket van een Antares met een vrachtschip en Cygnus naar het ISS gaan met ook weer wat satellieten aan boord die dan of vanuit het ISS of later vanaf die Cygnus gelanceerd gaan worden. Nou, het wordt nog een hele drukte. Verder bemande lanceringen. De volgende Crew Dragon, die hadden ze nog gedacht in september te kunnen lanceren, maar dat is inmiddels toch uitgesteld naar 23 oktober. Met 4 astronauten naar het ISS. En dat betekent dat die Russische lancering met een Soyuz MS-16, die zal dan dus eerder gaan op... Nee, dat is 17, sorry, MS-17, want 16 is de Soyuz waarmee de huidige bemanning terugkeert op de 21ste. Maar op 14 oktober zal dus MS-17 vertrekken met 3 astronauten, of 2 cosmonauten uit Rusland en 1 astronaut van de NASA. Dus het schuift af en toe wat, maar de bemanningwisselingen die blijven komen. En verdere zaken eigenlijk niet zoveel bijzonders. Nee, op dit moment. Later krijgen we nog veel meer lanceringen en daar zien we dan wel weer. Ja, oh, ik kan er ook nog even bij vertellen dat voor de liefhebbers van Deep Space Tracking intussen natuurlijk de nieuwe versie van GMAT beschikbaar is. De 2020A versie, release. En die heeft wat leuke nieuwe mogelijkheden. Onder andere kun je daar ook niet alleen vluchten mee simuleren, maar je kunt ook zelf baanparameters bepalen van deep space dingen die je waargenomen hebt door middel van antennerichtingen of Doppler of ranging en dat soort dingen. Kortom, dat kan direct gebruikt worden door het deep space netwerk van NASA bijvoorbeeld. Want daar is dat programma dus ook goed voor. Hè? Het programma wordt ook echt professioneel gebruikt voor allerlei deep space missies. Het is ooit begonnen met LRO bij de maan. Maar ook ACE en SOHO en TESS en dat soort missies. Die maken allemaal gebruik van GMAT om dingen te berekenen. Nou heb ik ontdekt dat het programma op Linux... nieuwste release niet werkt, niet helemaal goed werkt. Als je een script gebruikt waar graphics wordt geproduceerd, dan crasht het programma meteen. daar zit een foutje in de code, heb ik ontdekt. En daar kan ik zelf niks aan doen, dus dan moeten we afwachten dat ze dat bij de volgende release goed maken. Op oudere versies van Linux werkt het wel goed. Dus bijvoorbeeld een 18.04 of zo, dan gaat het prima. Maar op de versie 20.04 van Ubuntu bijvoorbeeld, dan crasht die helaas. Maar goed, ik heb hem dus hier getest op een oudere PC met Linux en dan kan ik hem gewoon gebruiken. Dat is geen probleem. Op de nieuwere versie kun je hem ook gebruiken als je maar geen graphics gebruikt. Alleen maar tekstoutput is geen enkel probleem. Goed, dat is het even voor deze week.